Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 73, de versen 13 en 14. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En vers 14, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Psalm 73, versen 13 en 14. Heere lezen. En wij lezen dan Matteüs hoofdstuk 15 en we lezen de versen 21 tot en met 28. Matteüs 15, de versen 21 tot en met 28. En dan lezen wij het woord van de Heere. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende, Heere, gij zone Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet een woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende, laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeiden, ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij een antwoord daarop, Psalm 71, het tweede vers, wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. 71, het tweede vers, na de geloofsbelijdenis en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, wij willen mediteren over zondag 7. Zondag 7 van de Heidelberger Catechismus. Daar willen we over nadenken. En dan lezen wij zondag 7. En er wordt ons gevraagd: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij. Maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil. Wat is dan een Christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. En hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Tot zover zondag 7. Willen wij nu de Heere vragen om zijn zegen over deze dienst. Heere, drieënige God, u die van eeuwigheid af en tot eeuwigheid toe dezelfde blijft, u die onveranderlijk zijt, u die vol goedertierenheid bent en u die rechtvaardig en heilig bent, het is tot u dat wij trachten te komen in het gebed. En Heere, wat bent u goed voor ons, dat wij opnieuw hier in uw huis mogen komen. Maar ook wat bent u goed voor ons, dat u ons draagt, dat u ons ook verdraagt, dat u nog niet moe geworden bent om mensen zoals wij zijn te dragen. En dat u dat ook hebt gedaan al de dagen van ons leven, of we nu jong of oud zijn. Maar Heer, het is niet alleen dat u ons draagt en dat u ook onze zonden verdraagt en geen afmaking met ons gehouden hebt. Maar Heer, u roept tot ons en u roept het ons toe. Elke keer weer wanneer wij uw woord openen, dan roept u ons toe dat u geen lust hebt in onze dood, maar u roept ons tot bekering. En u roept het ernstig: waarom zoudt gij sterven? Zo komt u tot ons. En daarbij, Heere, hebt u ook uw armen uitgebreid. En dat zelfs naar een weersprekend Een weerstrevig en tegensprekend volk hebt u de ganse dag uw armen uitgebreid en daarin nodigt u ons. Daarin roept u ons toe. Daarin wilt u vergaderen. En met uw uitgebreide armen houdt u ons tegen om verder te gaan op een dwaalweg wat in de afgrond eindigt. Zo komt u tot ons met uw uitgebreide armen. Maar u komt ook tot ons met raadgevingen. En u raadt het ons dat wij van u goud zouden kopen wat in het vuur gelouterd is. En dat we van u witte klederen zouden ontvangen. En dat we van uw ogen zalf zouden begeren, waarmee onze blinde ogen ziende gemaakt zouden worden. Heere, zo raadt u ons aan om het leven bij u te zoeken, om tot u te komen. Wat bent u goed, Heere. En dan komt u ook nog tot ons met bestraffingen. Want daardoor komen er slagen in het leven, opdat wij zouden stoppen en nadenken en tot u ons zouden keren. Heere, geef dat we niet gevoelloos zullen zijn. Dat wanneer er tegenslagen zijn of ziekten of moeiten of teleurstellingen, bewaar ons ervoor dat we die zomaar aan de kant leggen en maar verder gaan. Maar geef dat we erover nadenken. Want u tuchtigt en u kastijdt en u bestraft, opdat we ons tot u zouden bekeren. En zo komt u tot ons, Heere, met uw roepstem, ook in deze dienst. En u komt tot ons op de welaangename tijd, de tijd waarin u nog ons genadig wilt zijn, de tijd waarin u klopt aan de deur van ons hart, dat u komt tot ons, Heere, met genade, omdat u geen lust hebt in onze dood. Maar dat wij in dat ware geloof zouden wandelen. Ook al is er veel voor ons onduidelijk, ook al kunnen we nog een raadsel zijn voor onszelf, en ook al hebben we allerlei verwachtingen en hebben we zo onze schema's van hoe een mens behouden en bekeerd moet worden. O Heere, verlos ons van onszelf. Ook van onze eigen gedachten, onze eigen schema's. Maar geef dat we daar bovenuit getrokken mogen worden. Dat we als een arme, uitgewerkte zondaar aan uw voeten terechtkomen. Naast die heidense vrouw die nergens recht op had. Waarvan we gelezen hebben. Die ook uitriep: Heere, help mij. Heere, dan wordt er niet meer geredeneerd, maar dan wordt het ernst. O Heere, laat het ernst mogen worden in ons leven. Dan gaat het erop of eronder. Heere God, breng ons dan in de benauwdheid, opdat we vanuit die benauwdheid tot u zouden roepen, en dat er maar één naam overgebleven is voor ons, die lieflijke naam van Jezus Christus. Heere, leer ons dat ware geloof beoefenen. Leer ons te strijden om in te gaan door die nauwe poort. Geef ook dat de jongens en de meisjes zullen zoeken in te gaan om behouden te worden. Geef dat ouderen u zullen te voet vallen. Geef, Heere, dat uw woord met ernst tot ons verkondigd mag worden en dat uw woord ingang zal vinden in onze harten. O, wij bidden u daartoe om de werking van uw Heilige Geest, of uw dierbare geest zich wil paren aan de verkondiging van uw woord. Sterk uw dienaar in het spreken, help ons in het luisteren. Heere God, wilt u zijn bij heel de gemeente, bij de ouderen, bij hen die niet meer in de kerk kunnen komen en die ook de kwalen van de oudheid ook ervaren, waarbij het alles wat minder wordt. Wilt u hen tot een rotssteen zijn om in te schuilen, een toevlucht in de nood? Heere, we bidden u daar waar er bijzondere noden zijn. We bidden u voor hen die een baby verwachten. Heere, wilt u daarin doorhelpen en alles welmaken. En geven dat de kinderen in ons midden geboren mogen worden. Dat die gezond mogen zijn. Maar boven alles dat zij ook uw naam leren aanbidden. Geef ons zo genade om in het geloof ook kinderen te verwachten. En wilt u zelf met uw genade in de harten van onze kinderen werken. Verblijd ons, Heer, en sterk die moeders die een baby verwachten. We bidden u voor hen die eenzaam kunnen zijn en die niet begrepen voelen. En die misschien benauwd zijn voor de toekomst. O, de vorst der duisternis kan op verschillende manieren aanvallen en bestrijdingen geven. Maar geef, Heere, dat wij in alles onze weg op u, de Heere, mogen wentelen. Wees ons goed en nabij. Heere God, we bidden u voor uw kerk op deze aarde. Wil uw kerk uitbreiden. We bidden u voor uw bescherming en ontferming over hen die vervolgd worden om uw naams wil. Wilt u uw dienaren daar versterken en kracht geven om toch vrijmoedig en blijmoedig met ernst en liefde uw woord te verkondigen. O, versterk al uw dienaren waar ze ook zijn, te midden van weerstand die ze kunnen proeven. Wilt toch geven, Heere, dat uw woord toch overal onwederstandelijk verkondigd mag worden. O, wij bidden u om uw genade. Dat uw koninkrijk mag komen. Dat Israël tot bekering mag geleid worden. Dat we nog verblijd mogen worden door uw grote daden. Heere, gedenk onze regering en hen die in hoogheid zijn. Geef hen wijsheid en kracht. En geef ook dat het christelijk karakter toch niet weg zal ebben uit ons volk. Maar wilt u uzelf nog overhouden, een volk dat u toegewijd is. O Heere, gedenk deze wereld in nood. De landen waar ziekte en waar oorlog is, waar honger is. Wil daar nog vrede geven, uitkomst geven. We denken aan het Midden-Oosten. We denken ook aan Oekraïne. En we bidden u, Heer, om vrede. We bidden u om bekering van niet alleen van de Joden, maar ook van de Palestijnen. Laat uw kerk daar gesticht mogen worden. Al lijkt het voor ons zo onwaarschijnlijk, voor u is niets te wonderlijk. En dan pas zal er ook daar vrede komen. O Heere, hoor ons bidden. Zegen ons allen persoonlijk en wees ons nabij in deze dienst, ook als we thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij gemeente Psalm 56, de versen 2 en 4. 56, 2 en 4. Geliefde gemeente, de Heere Jezus ging eens naar het buitenland. En hij bleef daar in een huisje. Misschien doet u dat ook wel eens. Dat u naar het buitenland gaat. Dat u daar in een huisje verblijft en dat u rust wilt hebben. Wel nu, de Heere Jezus wilde met zijn discipelen alleen zijn. En hij ging buiten het land Israël, in het buitenland. En hij bleef in een huis en wilde niet dat iemand het wist. Dat leest u in Markus 7, vers 24. En daar wordt ook de gebeurtenis beschreven van de Canaanese vrouw. Maar wat gebeurt er? De Heere Jezus kan niet verborgen blijven. Hoe zou dat ook kunnen? Hij is het licht der wereld, te midden van de duisternis hier op aarde. Hij is de zaligmaker van zondaren. Hoe kan hij verborgen blijven? En het duurt niet lang of een Canaanese vrouw komt tot hem. En dan roept zij: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Let er eens op hoe deze heidense vrouw Christus aanspreekt. Heere, dat betekent dat de Heere Jezus goddelijke macht heeft. Hij is de Heere. Maar ook gij zonen Davids, dat was de messiaanse titel. Deze heidense vrouw herkent in de Heer Jezus dat hij Israëls Messias is. En daaruit spreekt het geloof. En daaruit, uit dat geloof, weet zij dat de Heer Jezus haar dochter kan verlossen. Maar de Heer Jezus antwoordt haar niet één woord. En hij zegt tot zijn discipelen dat hij alleen maar gezonden is tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar deze vrouw laat zich niet afwijzen. Zij weet immers dat hij haar verlossen kan. En ze kwam toen dichterbij en ze viel aan de voeten van de Heere Jezus en smeekte: Heere, help mij. Ze hield aan in het gebed. En gaat eigenlijk zo plomp verloren voor de Heere Jezus liggen. Inderdaad, buiten de Heere Jezus is ze ook verloren. En is haar dochter verloren. En zo kan de Heere Jezus eigenlijk niet meer om haar heen. Want ze ligt voor hem. Ze heeft geen woorden meer. Heere, help mij. En dan geeft de Heere Jezus antwoord. U weet het, wat de Heere Jezus zei. Het is niet betamelijk, het behoort niet om het brood van de kinderen te nemen en aan de hondekens voor te werpen. Met andere woorden, mevrouw, u hoort er niet bij. U bent een heidin. U bent een verworpene. U valt niet binnen het raamwerk van de verkiezing. Wat een dreun voor deze vrouw. Ze had nu kunnen zeggen: het is niet voor mij. Ik behoor niet tot de kinderen. Ik behoor tot de honden. Ik val er buiten. Laat ik het maar opgeven. En hoevelen zijn er niet die zo gereageerd hebben op die heerlijke, vertroostende leer van de goddelijke verkiezing. Maar deze vrouw houdt niet op. In Markus 7, vers 27 had de Heere Jezus tot haar gezegd: laat eerst de kinderen verzadigd worden. En dan ziet deze vrouw een opening. Inderdaad, laat de kinderen eerst verzadigd worden. En dan weet die vrouw: die schoothondjes, die krijgen ook een paar kruimels van de kinderen. En dan zegt ze, ja, Heere. Ja, Heer, ik ben een heidin. En ik behoor bij de honden. En ik behoor niet bij het volk van God. Ik behoor niet bij Israël. Ik behoor er buiten te vallen. Ik hoor bij de honden. Maar die eten toch ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. En als de kinderen al eerst te eten hebben gekregen, dan kunt u toch ook wat aan die honden geven. En dan breekt het hart van de Heere Jezus. En hij antwoordt, o vrouw, groot is uw geloof, uw geschiede gelijk gij wilt. Haar dochter wordt genezen. En nu blijkt dat deze Canaanese vrouw geloof had. Ja, de Heere Jezus zegt zelfs dat ze een groot geloof had. En hier zien we wat het geloof is. U ziet het in deze schitterende voorbeeld. In dat drievoudige gebed, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Heere, help mij. Ja, Heere, doch, maar. Hier zien we waar het geloof is. Het is bedelen. Het is vluchten. Het is smeken. Wij noemen dat een toevluchtnemend geloof. Nou, op aarde zal geen van Gods kinderen dat toevluchtnemende geloof kunnen ontgroeien. Dat blijft bij Gods kinderen heel hun leven door. En hier zien we dat dat het geloof is. Die vrouw vluchtte met de nood van haar leven tot de Heere Jezus. En zij pleitte op zijn woord. Ze greep hem vast aan zijn woord. En dan zegt de Heere Jezus, vrouw, u hebt een groot geloof. Nou, in deze zondag van de Heidelbergse catechismus gaat het om dit ware geloof. En we zien hier in de geschiedenis van de Canaanese vrouw een voorbeeld van dat ware geloof. Maar eerst vraagt de catechismus ons dan, worden alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Dus worden alle mensen zalig? En er wordt een vergelijking getrokken tussen Adam en Christus. In het voorgaande hebben we gezien dat wij gezondigd hebben in Adam. En dat daardoor wij de vlammende wraak van God over ons leven hebben ingeroepen. Want onze God is een verterend vuur. En wanneer we buiten Christus zijn, dan leven wij onder zijn toorn. En we kunnen elk ogenblik vallen in zijn eeuwige toren. Naar recht. Dat verdienen we. Want we hebben gezondigd in Adam. En elke dag voegen wij er zonden aan toe. Maar vorige keer zagen wij ook dat de Heere God een zaligmaker beschikt heeft. We hebben gelezen onze Heere Jezus Christus, die rechtvaardig en waarachtig mens is en die waarachtig God is, de Heere Jezus Christus. En zo rekent God ons de zonde van Adam toe, maar God rekent zijn volk de gerechtigheid van Christus toe. En er is verschil daartussen. Want wanneer de zonde van Adam ons toegerekend wordt, dan is dat onze eigen schuld. Dat verdienen wij. Maar als God ons de gerechtigheid van Christus toerekent, dan is dat alleen maar genade. Genade, onverdiend. Maar nou is de vraag dan, worden alle mensen zalig? Er zijn mensen die dat beweren. Die zeggen aan het eind zullen alle mensen zalig worden. Er zijn grote kerkverbanden waar dit vrijuit geleerd wordt. Daar uiteindelijk zullen toch alle mensen behouden worden. Maar dat leert de Bijbel niet. De Bijbel spreekt duidelijk over een brede weg en een smalle weg. En de Bijbel spreekt duidelijk over eeuwig wel en eeuwig wee. Spreekt over de bokken die aan de linkerkant van de Heere Jezus staan en de schapen aan de rechterhand. En de schrift spreekt over de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheden. De schrift spreekt over de eeuwige straf. En daarom worden nu alle mensen zalig door Christus. En dan is het antwoord alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. En dan zien we twee uitwerkingen van dat ware geloof. Twee uitwerkingen. Ze worden ingelijfd in Christus en ze nemen al Gods weldaden aan. Het is niet alleen maar aannemen. Sommige mensen zeggen je hoeft het alleen maar aan te nemen. Dat neem je dan aan, dat beredeneer je dan en dan ben je klaar. Dan mag je ervan uitgaan dat je behouden bent. Maar zo spreekt Gods woord er niet over. Zo spreekt de catechismus er ook niet over. Wij worden door de Heilige Geest Christus ingelijfd. Zoals een rank ingelijfd wordt in de wijnstok. En zo geeft de Heilige Geest dan, door die inlijving in Christus, geeft de Geest ook het vermogen om Christus te omarmen. Het is een gegeven om Christus aan te nemen. Dat ze niemand anders hebben dan de Heere Jezus alleen. Door het werk van de Heilige Geest leert de mens zijn eigen armoede zien, hun gemis en hun ellende. En dat drijft hen uit naar die gezegende zaligmaker, zoals de Canaanese vrouw ook vanuit de nood van haar leven tot de Heere Jezus vluchtte. En zo is dat toch ook dat een zondaar, ook al weet hij, ik verdien weggeworpen te worden, ik heb nergens recht op, maar toch kan hij niet wegblijven bij de Heere Jezus. En dat komt door de trekkende werking van de Heilige Geest. Dat zien we steeds weer in de schrift. Dat betekent dat u nou niet moet wachten totdat u denkt dat de Heilige Geest mij trekt. Dat lezen we ook niet in de Bijbel. Wat we wel lezen in de Bijbel is dat u een zondaar bent en dat daar de zaligmaker is. En u hebt hem nodig. En de Bijbel zegt vlucht tot hem. En de Heere Jezus zegt kom tot mij. Dat is de verantwoordelijkheid die wij hebben. Niet bij de Heere vandaan blijven. Maar daarachter is het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest die een mens trekt. Zonder dat u zich er zelf misschien bewust van bent dat de Heilige Geest u trekt. Maar dat u wel weet, ik moet behouden worden. Ik mag niet zo verder leven. Ik moet wederom geboren worden. En dat kan God alleen doen. Dan wordt u verlegen om God. En gaat u om God roepen. Dan wordt u in de engte gebracht. Dan gaat u uzelf niet vertroosten. Oh, ik denk dat de Heilige Geest mij aan het trekken is. Dus dat is een goede zaak. Dus ik ben er bijna. Nee, helemaal niet. U komt in de nood. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En daar is nou heel de Bijbel vol van. Denk maar aan die bloedvloeiende vrouw die van achter de zoom van het kleed van de Heer Jezus aanraakte. De Heilige Geest was in haar hart aan het werk en uit geloof kwam die vrouw tot de Heer Jezus. De Heer zegt het zelf, uw dochter, uw geloof heeft u behouden. Of we denken aan de hoofdman over 100 uit Matthäus 8. Hij kwam in zijn onwaardigheid. Hij hield van zijn knecht die ziek was. Hij zag: mijn knecht gaat sterven als het zo doorgaat. En door de nood gedreven vroeg hij de Heere Jezus om ontferming. Maar zei daarbij ook: ach Heere, doe de moeite niet om bij mij in huis te komen. Ik ben ook maar een Romein. Ik ben ook maar een heiden. Ik verdien het helemaal niet. U hoeft maar één woord te spreken en mijn knecht zal beter worden. En dan zegt de Heere Jezus: ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Hoe kwam die man aan dat geloof? Had God hem gegeven? Had de Heilige Geest hem gegeven? Omdat de Heilige Geest werkt en zorgt ervoor dat mensen vanuit de nood getrokken worden en dat ze tot de Heere vluchten. Nou, dat gebeurt door het ware geloof. Het ware geloof heeft die uitwerkingen. Door Gods geest worden ze ingelijfd. En ze nemen zijn weldaden aan. U kunt niet meer zonder hem. Zo werkt de geest, onwederstandelijk getrokken. Dat u hem ziet in zijn schoonheid. En dat gebeurt door het ware geloof. En dan gaat de catechismus verder uitleggen wat nou dat ware geloof is. Spreekt over wat is een ware geloof. Dat betekent dat het ook een vals geloof is. Daar gaan we nou niet zo verder op in. We hebben een maand of wat geleden nagedacht over de gelijkenis van de zaaier. Toen hebben we ook nagedacht over verschillende soorten van geloof. Een wondergeloof, iemand gelooft echt dat God een wonder kan doen. Of een historisch geloof, ik geloof echt de Bijbel van kaft tot kaft, maar het raakt me niet. Of er is een tijdelijk geloof, heel enthousiast, maar het is geen echt geloof. Het gaat hier om het ware geloof. Het ware geloof. Je kunt er ook andere namen aan geven. Het ware geloof, zo hebben wij het genoemd. Maar je kunt het ook zeggen, dat je het noemen kunt het goddelijke geloof. Omdat de Heere God dat geloof opwekt. Je kunt spreken over het arme zondaarsgeloof. Omdat dat geloof beoefend wordt door arme zondaren. Getrokken door Gods geest. Je kunt het ook noemen een rechtvaardigend geloof. Want door middel van dit geloof wordt de zondaar gerechtvaardigd op grond van het volkomen volbrachte werk van Christus. Maar hier noemt de catechismus dan het ware geloof. Wat is een ware geloof? We lezen het antwoord nog een keer. Een ware geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade alleen om der verdienste van Christus wil. Dus het is niet alleen een stellig weten of kennis, maar ook een vast vertrouwen. Die twee zaken horen bij elkaar. En zo beleidt de catechismus dat. En er is ook een reden voor waarom de catechismus dat zo beleidt. Want u moet de achtergrond zien, de Rooms-Katholieke theologie. En zij hebben een opvatting van het geloof. Het geloof is alleen maar dat je met het verstand gelooft dat de kerk je voorhoudt. Met het verstand geloof je de zaken die in Gods woord staan en wat de paus en wat de Romeinse kerk je leert, dat neem je gewoon aan. Dat is een verstandelijk geloof, een historisch geloof en dat is genoeg. Nee, zegt de catechismus. Nee, zeggen de reformatoren. Dat is niet wat een waar geloof is. Het is inderdaad een stellig en weten of kennis, maar het is ook een vast vertrouwen. En dat werkt de Heilige Geest in het hart. Het is niet dat ik het geloofsvermogen in mij heb, zoals ik het spraakvermogen heb, zoals ik kan spreken, of dat ik kan horen, het gehoorvermogen, nee. Het is niet dat ik ook een geloofsvermogen heb. Dat zeggen heel veel mensen dat we dat hebben. Dat zegt de meerderheid van de kerken die zich christelijk noemen. Dat zeggen de Rooms-Katholieke kerken. Dat zeggen de meerderheid van de Protestantse kerken. Dat zeggen de Arminiaanse kerken. De Pinkstergemeenten, de Baptisten. Ze zeggen allemaal, de mens heeft een geloofsvermogen. En hij moet gebruik maken van dat geloofsvermogen. Hij moet zogezegd de Here aannemen. Maar zo leert de schrift het niet. De schrift leert dat de mens dood is in zonden en misdaden. En dat de Heilige Geest dat geloof bewerkt. Dat is geen nadeel. Dat is een voordeel. Het zou een nadeel zijn als wij het moesten opbrengen. Maar dat kunnen we nooit. Als echt van mij afhangt, dan kom ik in de wanhoop terecht. Heb ik ook geen zekerheid van de zaligheid. En helaas, in Rome is er geen zekerheid van de zaligheid. En in al die protestantse kerken waar ze leren, de mens heeft een geloofsvermogen. Heeft hij gekregen, moet hij gebruik van maken. Als hij dat niet doet, ja, dan gaat hij verloren. Als ze nog in een hel geloven. Maar dan is er geen zekerheid. Als er iets van de zaligheid rust op mijn activiteit, op iets wat ik inherent in mij moet opbrengen, en op grond daarvan word ik zalig gemaakt, dan kan ik de zekerheid van het geloof vergeten, kan ik ook de zaligheid vergeten. Het is zo heerlijk dat de zaligheid buiten mij volkomen vast ligt in de Heere Jezus Christus, in zijn volkomen werk, en dat de Heilige Geest het geloof in mij bewerkt, dat ik hem omarm, en dat ik niemand heb, wien heb ik nevens u omhoog, dat zou mijn hart op aarde nevens u toch lusten, niemand. Kijk, dat bewerkt de Heilige Geest door het woord, door met het woord bezig te zijn, in de weg van het gebed. En dat is zo heerlijk, dat is een voordeel. Hoe heerlijk om in het geloof u te mogen werpen op zijn volbracht werk. En dat niets van ons ertoe doet. Kijk, dan is Christus alleen alles. En dan krijgt hij ook al de eer. Het kan ook niet anders. In de hemel zal niemand van Gods kinderen zeggen, 98% de Heere Jezus de eer en 2% mezelf, want ik heb toch van dat geloofsvermogen gebruik gemaakt. Nee, gelukkig niet. De Heere Jezus is de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Zo krijgt de Heere alle eer en heerlijkheid. Dus dat ware geloof wordt gewerkt door de Heilige Geest in mijn hart door het evangelie. En dat geloof, dat vertrouwen richt zich erop dat ook mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken is. Wat een vrede, wat een rust wordt dan gesmaakt. Om te rusten op het volkomen werk van Christus. Het geloof. Kennen. Stellig kennen. Vast en zeker kennen en weten. En een zeker vertrouwen. Ja, dat is een heerlijke definitie van het geloof. U moet wel beseffen dat de catechismus hier het geloof beschrijft in zijn volle definitie. Als u een bloem moet omschrijven, dan schrijft u een prachtige bloem en omschrijft u met prachtige kleuren en geuren en schitterend. Maar een knop, wat, bezig is uit te komen. Dat is ook een bloem. Kijk, die Canaanese vrouw die wist zeker dat hij mij zaligen kan. En er zal ook in haar geweest zijn een vertrouwen dat hij het kan doen. Maar ze kon niet van zichzelf zeggen, oh, ik weet zeker dat ik het heb. Of ik weet zeker dat ik het krijgen zal. Ik weet zeker dat ik geloof heb. Dat wist ze helemaal niet. Had ze ook helemaal niet gezegd. Pas toen de Heer Jezus tegen haar zei, vrouw, groot is uw geloof. Toen wist ze het. Toen hoorde ze het uit de mond van de Heer. Toen had ze dat het stellig weten en dat vast vertrouwen. We kunnen zeggen, toen die Canaanese vrouw tot de Heere vluchtte, als we het goed zien, mogen we zeggen dat haar geloof in een knop was. En opeens kan dat openbreken. Als de lentezon op een bloemenknop schijnt, dan kan het zo openspringen. Zo was het met deze Canaanese vrouw. Met dat toevluchtnemend geloof. Toen antwoordde de Heere haar. Dat kan in het geloofsleven ook. Dat de Heere antwoord geeft. Vanuit zijn woord. En dat de Heere licht schijnt op zijn werk in het hart. En dat u zijn nabijheid ervaart en ziet. Door zijn woord en geest, hij is de mijne, ik ben de zijne. Nadat u eerst tot hem gevlucht bent, zoals de doodslager vluchtte naar de vrijstad. Dat u zo door de nood gedreven gevlucht hebt. En dat de Heere vrede tot uw ziel sprak. Kijk, dan is dat vast vertrouwen ook een vrucht van de bemoeienissen van God. En zo wordt Christus dierbaar, wordt geopenbaard door zijn woord aan uw ziel. En zo ontstaat niet alleen dat vaste kennen, maar ook dat vast vertrouwen. Dan weet u, hij is de mijne en ik behoor hem toe. En de tijd die me nu nog rest, in het vlees leef ik. Door het geloof in de Zoon van God die zichzelf voor mij heeft gegeven. Hij is neergedaald in de hel en dat voor mij. Dan wordt er geroemd in de heerlijke wisseling dat de Heer Jezus mijn schuld genomen heeft. En dat hij mij zijn gerechtigheid geeft. En zo mag een vertroostende vrede gesmaakt worden. Vast en hartelijk vertrouwen. Dat woord vertrouwen, dat spreekt van trouw. Dat wil zeggen dat de Heer ook nooit zijn werk zal verlaten. Dat hij trouw blijft. Hij zal zijn volk dragen al de dagen. En zo staat Christus dan ook centraal in dat geloofsleven. Het geloof richt zich op een persoon, richt zich op hem. Eerst op hem en dan op al zijn weldaden. Eerst wordt de ziel ingelijfd in Christus. En dan vloeien al de weldaden van Christus hem toe. Zo geeft de Vader een volk aan Christus. En Christus zet zich in voor dat volk. En de Geest verheerlijkt Christus in dat volk door hen te trekken tot de Heere Jezus. Nou, de catechisme zegt dat geloof is een stellig weten. En het volgende antwoord spreekt er ook over, een vast weten. En dat stellig weten, dat richt zich op het woord van God. Het is de waarheid. Gods woord is de waarheid. En de catechisme zegt dat we dat woord... Dat we dat woord van God voor waarachtig houden. Het is de waarheid, ik weet het. Dat hoort bij het geloofsleven. Dat we alles wat de Heer in dat woord ons openbaart, voor waar aannemen. Alles. Wanneer er staat, wanneer de Heere God ons zegt dat hij de hemel en de aarde geschapen heeft in 6 dagen, dan is dat waar. God is geen man dat hij liegen zou. God kan niet liegen. Wanneer de Heere zijn wet laat afkondigen aan Israël en voortdurend zegt in zijn wet dat in 6 dagen heeft de Heer uw God hemel en aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, dan staat de Heere daar niet te liegen. Hij spreekt de waarheid. Daar mag u op steunen, omdat de Heere dat zegt. En wanneer de Heere straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal laten komen, zal hij dat ook spreken. Het komt omdat God het gebiedt en het is er. Gods woord is de waarheid. En jongens en meisjes, onthoud het maar heel goed. Je zult ook wel mensen tegenkomen die zeggen, ja, maar dat is niet waar en dat moet je anders zien. Nou, ik zal je zeggen dat de Bijbel al 2000 jaar aangevallen is. 1000 jaren is de Bijbel onder vuur genomen. Dit klopte niet en dat klopte niet en dat weten wij beter. En na 2000 jaar van aanvallen staat de Bijbel nog volop. Met volle kracht, met volle macht, met alle gezag. Gods woord is de waarheid. En daar hoef je nooit aan te twijfelen. Daar mag je op leunen. Want al die aanvallen, die bleken allemaal toch geen water te houden. Later zeiden ze, oh, ja, zit het zo. Want Gods woord is de waarheid. En het ware geloof zegt het. Gods woord is helemaal waar. Maar het ware geloof gaat ook met dat woord instemmen. Dan bent u het ermee eens. Dat is ook heel wat. Om ermee eens te zijn. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Ik ben geboren in zonden. Ik heb een verdorven hart. Dat zegt de Bijbel. Maar dan ga je ermee instemmen. Dat ware geloof zegt, Heer, het is waar. En wanneer de Heere God zegt dat hij geen lust heeft in de dood van de zonde, maar daarin dat hij zich zou bekeren, dan zegt het ware geloof, ja, Heere, zo is het. En wanneer de volle zaligheid ligt buiten ons in Christus, dan stemt het ware geloof daarmee in en zegt het is waar, er is een instemmen. Maar er is nog meer. In dat geloof is dan ook een vertrouwen. Dat wil zeggen een leunen en een steunen op dat volbrachte werk van Christus. Dat hij mij toerekent. De volkomen vergeving van al mijn zonden. En de volkomen gehoorzaamheid aan al Gods wet door Christus volbracht, wordt mij toegerekend. Dat is het vertrouwen. Heer, ik vertrouw op u. Ik heb geen andere bedekking. Maar dat vertrouwen, dat uit zich ook in een verwachten. In een uitzien. Een besef dat hij mij niet zal verlaten. Het is uitzien naar de God mijns heils. Op u wacht ik de ganse dag. Dit vertrouwen is zoals een kind huilt om zijn moeder. En weet, moeder zal mij horen. Dat is het vertrouwen. Zo mag een kind, een arme zondaar, met verwachting roepen en uitzien. Dat is het ware geloof. En dan is het hart van dit geloof, dat woordje mij, staat er ook in de catechismus. Niet alleen aan anderen, dat geloof ik wel. Aan andere mensen, ja, die en die en die. Voor hen kan het allemaal. Het ware geloof zegt ook mij. Haal dat kleine woordje eruit, mij. En alle kracht is weg. En alle troost is weg. Maar dat woordje mij, dat maakt alles vol licht, vol leven, vol uitzicht. Zo wordt het geloof levend en reëel en echt. Als ik naar mezelf zie, dan kan het nooit. En ik ga steeds tegen de Heere in. Daar heb ik pijn van en droefheid over. Vanuit mij bezien kan ik nooit zalig worden. Maar het geloof zegt, en toch schenkt u mij en rekent u mij toe volkomen zaligheid. Dat wordt dan misschien beleden met een stamelende stem. Misschien met een gebroken stem. Want het is toch wel hoge taal. En misschien ben ik er bang voor om dat zo te zeggen. Maar dan mag het geloof ook durven. Durven. Waar, hoe dan? Op grond van het woord van God. Geweldenaars nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. Een heilige durf. Had die Canaanese vrouw ook. Vrouw, het kan niet voor u. Maar ze kwam, Heere, help mij. Kijk, dan kan ik kijken naar de kwaliteit van mijn geloof. En dan schrik ik steeds weer. Dat geloof gaat op en neer. Dat geloof wordt aangevochten. Maar het gaat ook niet om de kwaliteit van mijn geloof. Alles van mij is tekort. Alles. Ook mijn geloof. Het gaat niet om de kwaliteit van mijn geloof. Het gaat er niet om hoe sterk uw geloof is. Maar het gaat om het voorwerp van het geloof. Dat is Christus. Hij is de bron van levend water. En daar mag ik uit putten. En als u een waterput hebt en u hebt een oude emmer en daar schept u water mee uit. Nou, dan is dat prachtig. En dan kijkt u naar die emmer en er zitten allemaal deuken in. En is er wat kapot en is er wat roestig. Is niets moois aan. Maar u kunt er wel water mee putten. Nou, zo is ons geloof. Zo is het geloof van de meest gevorderde kind van God. Als die oude emmer vol deuken. Daarom is er niets te roemen in onszelf. Ook niet in het geloof. Maar roemen in Christus. En wat is dat toch heerlijk om te mediteren over Christus. Dat wekt het geloof op. Daar wordt u getrokken. Dat staat ook in de Bijbel. Wanneer ik opgeheven zal worden boven de aarde, zo zal ik alle mensen tot mij trekken. Wanneer u de Heer Jezus ziet in zijn schoonheid, zijn geschiktheid, zijn volkomenheid, zijn algenoegzaamheid, zijn dierbaarheid, in zijn macht, in zijn bereidwilligheid, dan trekt hij u tot hem. Dat is het geloof. En zo roept de Heere Jezus nog toe, ook in deze dienst aan arme zondaren om op hem te zien. Het geloof. En wat een wonder. Om door dat geloof op een manier dat ik niet analyseren kan, dat ik niet uitpluizen kan, maar dat ik toch verbonden word aan hem. Dat ik niet meer zonder hem kan. Dat is het geloof. En zo wordt een arme zwerver thuisgebracht. Zo wordt het verlorene gezocht en behouden. En zo staat de hemelse Vader nog op de uitkijk om verloren zonen te roepen. Door dat heerlijke geloof. Nou, wat is dan een christen nodig te geloven? Dat is de volgende vraag. Het antwoord is alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Hier ziet u het weer. De vaste kennis, dat al wat in het evangelie, alles wat in het woord van God staat, dat dat de waarheid is. En dat wordt ons geleerd in de geloofsbelijdenis. Dus wat is een christen? Een christen is iemand die het woord van God gelooft. En in het bijzonder gelooft hij alles wat God in zijn woord belooft. Denk dan na als u nou niets hebt en nou alles donker is. Ga dan maar gewoon met uw verstand nadenken over de beloften van God. Ga het maar opzoeken. Hoe de Heere Jezus met mensen omgaat. Wat de Heere Jezus verkondigt tot mensen. Bent u moe? Bij hem is rust. Bent u verward? Bij hem is wijsheid. Bent u verloren? Bij hem is behoud. Bent u dood? Bij hem is het leven. Bent u een zondaar? Bij hem is vergeving. Hebt u geen macht? Hij is de Almachtige. In al uw gebrek, let op zijn beloften en ga daarmee in eerbied en met schuldbelijdenis en met verwachting naar God toe. De beloften van God. Het antwoord zegt hier toch eens, alles wat ons in het evangelie beloofd wordt, dat behoort een christen en dat zal een christen geloven. En daar wordt dan samengevat, in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dan volgen dan de woorden van de 12 artikelen van het geloof. U weet het algemene geloof, dat betekent dus maar één geloof door heel de wereld heen. Geloof in de Heer Jezus als zaligmaker van zondaren, dat is een algemeen geloof, dat is ook ongetwijfeld. Het is de waarheid en dat wordt dan vertolkt in de woorden van de geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis noemen we dat, omdat die in de apostolische tijd is opgesteld, waarschijnlijk in het midden van de tweede eeuw of aan het eind van de eerste eeuw was het inderdaad bekend in met deze woorden die wij nu ook hebben. En dat verbindt de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En dat is het evangelie. En dat, het is merkwaardig eigenlijk als u dat zo leest. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt en wat samengevat wordt in de artikelen van het geloof. Dus dat zijn eigenlijk beloften. Dat wordt ons in het evangelie beloofd. Ik geloof in God de Vader, dat is een belofte. De Almachtige. Hij is schepper van hemel en aarde. Hij gaat weer een nieuwe hemel en aarde scheppen. En in Jezus Christus. Het zijn allemaal, als u daarover mediteert, dan kunt u ze vertalen in beloften voor u persoonlijk. Zo ziet de catechismus het. Dat heel Gods woord u beloofd wordt. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Dat zijn allemaal beloften waar u op mag pleiten. Waar u op mag vragen. Wel nu, we gaan eindigen. Maar dan nog één vraag. Dat ware geloof, kent u het ook? Hebt u dat ware geloof? Rust niet voor u dat ware geloof kent. En we kunnen enkele kenmerken van dat ware geloof opsommen. En dan kunnen we het nagaan in ons eigen leven. Dat ware geloof denkt heel klein van zichzelf. Het denkt heel klein van zichzelf. Dat zegt Jacob. Ik ben geringer dan de minste van uw barmhartigheden. Of de verloren zoon Ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Of de tollenaar, wees mij de zondaar genadig. Of Paulus, ik ben de voornaamste der zondaren. Of David, ik ben arm en ellendig. Of de Canaanese vrouw. Ja, Heere, ik ben een hond. Hoe denkt u over uzelf? Beleid u uw onwaardigheid voor de Heere. Nederige gedachten van uzelf. Klein van uzelf denken. Zo is het ware geloof. Maar het ware geloof, dat strijdt voortdurend. Dat ware geloof is niet op een hoog plateau en alles is vredig en alles gaat rustig verder. Niets daarvan. Het ware geloof is in een strijd. Het gaat op en neer, het wordt aangevallen en wordt op de zeef geworpen. En er is een storm en dan buigt het. En er gebeurt van alles met dat ware geloof. Helemaal niet rustig. De rust is in de hemel. Daar is ook geen geloof meer, daar is aanschouwen. Daar is alleen maar liefde. Maar hier op aarde, dat ware geloof wordt aangevallen. En wat doet dat ware geloof? Dat verzet zich tegen het ongeloof. En dan kan het stormen in uw ziel. U zegt nee, want de Heere zegt dit. En er kunnen gevoelens van wanhoop opkomen. En u zegt nee, want zo zegt de Heere. Het is een strijd. Het ware geloof strijdt tegen het ongeloof. Kent u die strijd? Er zijn mensen die kennen die strijd helemaal niet. Die zijn misschien wel wat bang misschien om te sterven. Maar ze kennen de strijd niet. Ze weten niet eens dat die strijd recht is. Maar het ware geloof is een bestreden geloof. En als uw geloof bestreden wordt, denk dan niet het is niks. Dat is niet bijbels. Het ware geloof wordt bestreden, ook bij Paulus. Ook bij Paulus. Toen hij vlak bij Rome kwam, u leest in Handelingen, daar staat het toch ook, toen greep Paulus moed. Toen hij broeder zag, daar in dat verre Italië. Hij greep moed. Paulus had het moeilijk. Zijn geloof werd ook bestreden. Maar het ware geloof strijdt tegen het ongeloof. En het ware geloof gaat ook gepaard met bekering. Dat betekent dat uw hart bedroefd wordt, verbroken wordt. Over de onreinheid van uw natuur. En daar vecht u tegen. En u brengt het ook in het gebed voor de Heere. Dat u anders wilt leven. En daarvoor strijdt. Maar het ware geloof gaat gepaard met bekering. Concrete verandering in het leven. Een belijdenis van eigen verdorvenheid en onreinheid. En dat ware geloof wil steeds meer. Het is nooit tevreden. Het hongert en dorst naar de gerechtigheid. Zelfs Paulus had dat. Ik jaag ernaar of ik het grijpen mocht. Het hongert niet zozeer naar welvaart of naar voorspoed. Maar hongert naar Christus. En het ware geloof is nooit tevreden met zijn situatie, zijn toestand. Nooit zegt het, nou is het wel goed. Zodra hij dat zegt, dan is het helemaal mis. Het ware geloof wil meer. Is niet tevreden met zichzelf. Dorst naar Christus. Nou, hoe is het nu met ons? Kennen wij iets van dat ware geloof? Denkt u klein van uzelf? Strijdt u tegen het ongeloof? Mag er ook een praktische bekering aanwezig zijn in uw leven? Hongert en dorst u naar de gerechtigheid? Zo functioneert het ware geloof. En ook kan het heel goed zijn dat u dit niet kent in uw leven. Nou, weet dan dat de Heere Jezus in ons midden is. En hij wandelt in ons midden in het gewaad van de Schrift. En daarin kijkt hij naar u. En daarin kan hij u het geloof schenken. Wees bezig met het woord. En ga op uw knieën vragen en bedelen. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. En dan mag u naast die Canaanese vrouw knielen en met verwachting bidden. En als het nou zo is in uw leven, dat u toch wel moet toestemmen. Dat u deze zaken wel kent. Dat u echt niet hoog van uzelf opzit. Dat u echt klein en onwaardig van uzelf spreekt. En dat u wel strijdt tegen het ongeloof. Die strijd, ja, dat kent u soms dagelijks. En dat er ook een praktische verandering is. Daar bent u op gebrand. En dat u hongert en dorst naar de gerechtigheid. En dat er liefde tot u in uw hart is. Dat u zegt, nou, van alles mankeert aan mij. Maar Heere, ge weet alle dingen. Ge weet dat ik u lief heb. Wanneer u deze dingen kent in uw leven. Wanneer dat ware geloof aan het werk is. Wees daar maar heel klein onder. En zoek inderdaad meer te ontvangen van Christus. En laat die geloofsband met Christus steeds weer en dieper verlevendigd worden. Want dit geloof is een levend geloof. Het moet gevoed worden. En daarom kunt u ook niet buiten Christus. Blijf daarom maar dicht bij hem. Amen. Zingen wij Psalm 25, het zesde vers. zullen wij samen de Heere bidden en danken. Het past ons u opnieuw te danken, Heere, voor uw woord. En voor het feit dat u met de mens handelt langs de weg van het ware geloof. Het geloof dat rust op Christus alleen. O Heere, dank u, Heere Jezus, dat u een volkomen zaligmaker bent. En dat u een volk hebt dat tot uw dienst en lof bereid is. Omdat ze uw liefde hebben ervaren in het hart. Omdat ze vrijgesproken zijn van schuld en straf. En daarom, Heere, bent u het eeuwig waard om gediend te worden. Heere, wil toch uw woord, dat met menselijke zwakheid verkondigd is. Laat dat woord toch door u geheiligd worden. En geven, Heere, dat jongeren en ouderen dat woord mogen ontvangen. En geef dat wij persoonlijk vanuit dat ware geloof mogen leven, dat we aan u verbonden zijn of verbonden zullen worden. Heere, wees bij een ieder van ons. Gaat u met ons, gedenk ons deze week. Breng ons ook op de dankdag weer samen in uw huis. En schenk ook dan uit genade uw zegen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 84, het zesde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.